Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere. De naam van die God die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart. Van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u in vrede van God onze Vader. En van de Heer Jezus Christus. Door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen gaan zingen uit Psalm 96 als wij onze lezing weer vervolgen in Handelingen 8 met Filippus die op reis is naar door Samaria heen en Simon de tovenaar ontmoet. Zingen wij nu Psalm 96, het eerste en het tweede vers. Zingt een nieuw gezang de Heere, zingt aarde, zingt die God ter ere. En nu moet uw tong de heidenen noden, meld alle volken zijn geboden, vertelt zijn wonderen en zijn eer. Psalm 96, 1 en 2. Samen luisteren naar de geboden van de Heere. En daarna zingen wij op Psalm 73, het eerste vers. Ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Maar ook deze belijdenis, maar ach, hoewel mijn ziel dit weet, mijn voeten waren in mijn leed schier uitgeweken en mijn treden van het spoor van de godsvrucht afgegleen. Psalm 73, het eerste vers. Nadat wij samen geluisterd hebben en ons leven gespiegeld in de geboden van God. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Heer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet beginnen het huis van uw naaste, u zult niet beginnen de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. De Heer Jezus antwoordde de schriftgeleerde die aan hem vroeg, wat nou het grote gebod is van de wet, het eerste gebod. Toen zei de Heer Jezus, het eerste van alle geboden is, luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dus het eerste gebod, het tweede hieraan gelijk is dit. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. En verder in het boek Handelingen, Handelingen 8. En dan lezen we nog een klein gedeelte wat we vorige keer met elkaar beluisterd hebben. Handelingen 8 vanaf vers 4. Lezen we door tot 25. Handelingen 8 vanaf vers 4 lezen wij het woord van de Heer onze God. En zij dan, dat is het volk uit Jeruzalem, die overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigde het woord. En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun Christus. De menigte hield zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd, omdat zij luisterden de tekenen zagen die hij deed. Want de velen die onreine geesten hadden, gingen die er onder luid schreeuwen uit en veel verlamden en kreupelen werden genezen. Er ontstond grote blijdschap in die stad. En een zekere man, wie de naam Simon was, bedreef reeds hiervoor in de stad toverij en deed het volk van Samaria versteld staan. Terwijl hij van zichzelf zei dat hij een groot man was. Allen, van klein tot groot, hingen hem aan en zeiden, deze man is de grote kracht van God. En ze hingen hem aan, omdat hij een lange tijd met toverij in versteld had ontstaan. Maar toen zij Filippus geloofde, die het evangelie van het koninkrijk van God en van de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen. En Simon geloofde zelf ook. En dat hij gedoopt was, bleef hij voortdurend bij Filippus. Toen hij de teken, de grote krachten zag die er gebeurde, stond hij versteld. En toen de apostelen die in Jeruzalem waren, hoorden dat Samaria het woord van God aangenomen had, stuurde zij Petrus en Johannes naar hen toe. En toen die aangekomen waren, baden zij voor hen dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen. Want er was nog op niemand van hen gevallen, maar zij waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest. Toen Simon zag dat de Heilige Geest gegeven werd door middel van de handoplegging van de apostelen, bood hij hun geld aan en zei, geef mij ook deze macht, tot aan ieder wie ik de handen opleg, de Heilige Geest ontvangt. Maar Petrus zei tegen hem, laat uw geld met u naar het verderf gaan, omdat u dacht dat Gods gave door geld verkregen wordt. U hebt nog part, nog deel aan deze zaak, want uw hart is niet oprecht voor God. Bekeer u dan van deze slechtheid van u en bid God of deze gedachte van uw hart u misschien vergeven wordt. Want ik zie dat u zo bitter als schal bent en een kluwe van ongerechtigheid. Simon antwoordde en zei tegen hen, bid u voor mij tot de Heere, opdat mij niets overkomt van wat u gezegd hebt. En toen ze dan getuigd hadden van het woord van de Heere, met gesproken hadden keerde zij terug naar Jeruzalem, verkondigde het evangelie in veel dorpen van de Samaritanen. Tot zover het woord van God. Laten wij samen bidden om een zegen over dit woord. Laten we bidden. Almachtige, eeuwige God en Vader in de hemel. Deze zondagmorgen mogen wij samenkomen voor uw aangezicht. Samen om u te aanbidden, groot te maken, om een nieuw lied voor u te zingen zoals we zongen met Psalm 96. Van uw bevrijding en van uw liefde en majesteit. Want u bent God. En Heere, zo prijzen wij uw naam, ook vanmorgen. Want u bent God voor ons mensen. U hebt ons zoveel zegeningen gegeven de voorbijgaande week. U hebt ons vanmorgen hier samengebracht. Of u geeft mogelijkheden van techniek dat we hier, dat we thuis of elders het woord van u mogen beluisteren. En zo ons verbonden mogen weten met de gemeente hier in Haften. Wij danken u daarvoor. Danken u voor uw genade, voor uw liefde en trouw. Danken u voor uw woorden die zo even al tot ons klonken. Een boodschap van genade en van vrede. Een boodschap die ons wijst op wie wij zijn. En wat ons te doen staat, elke dag opnieuw, u te dienen boven alles, de naaste als onszelf. Een boodschap waarin blijkt dat het niet zomaar gaat, maar dat het gepaard gaat met strijd en spanning. En Heere, zo komt u ook het evangelie brengen door mensen heen. En wij bidden, Heere, kom met uw Heilige Geest. Wilt u zo onze harten vervullen, opdat ook vandaag het gemerkt mag worden dat u aanwezig bent. En dat u tot ons spreken wil en ons vervullen wil en ons bekrachtigen wil. Omdat we juist in uw dienst mogen staan om anderen mee te nemen. Om uw glorie te vergroten hier op het dorp of waar we ook zijn door de weeks. Heere, wij bidden u, wilt u onze harten vervullen met die genade, Heere, want dat hebben we nodig. We hebben het zelf niet. Dat bleef ook uit uw wet. Heere, we zitten er altijd weer naast. Elke weer komt die zonde van ons bovendrijven en daarom bidden we, o God, vergeef toch. Vergeef genadig alles wat wij misdreven hebben, dat wij uitgegleden zijn in onze gedachten van leed. Of misschien ook wel van blijdschap. Heere, wij vragen u, wilt u zo onze harten vervullen en dat wij zo beveiligd mogen worden door uw geest. Ons leven in uw dienst mogen besteden en zo die keuzes maken die daarbij horen. Heere, zo bidden we om uw zegen. Wilt u zo door uw woorden heen spreken en ons een gezegende dienst geven, dat wij alles van u mogen verwachten. En zo bekrachtigd door u, u de eer mogen geven. Nu en voor eeuwig. Hoor u ons dan om Jezus wil. Amen. Gemeente, nog een aantal afkondigingen namens de kerk. Dat voor u allereerst de erediensten volgende week zondag. In de morgendienst stelt dominee Luchthart het kamerlijk voor u voor te gaan. De avonddienst hoop ik zelf de dienst weer te mogen leiden. De aangekondigde kerkraadsvergadering van 3 juli is verzet naar dinsdag 9 juli. Namens de zending- en evangelisatiecommissie, nu de vakantietijd bijna is aangebroken, hebben zij het GZB vakantiebijbelboekje besteld. En in 2 weken tijd kunt u samen als gezin of met wie u op reis bent bijbelstudies volgen en leren van de wereldwijde kerk. Ze worden straks uitgedeeld bij de uitgang en daarna op tafel gelegd. Ook van hun kant gezegende tijd en warm aanbevolen. Vooral toekomstige geld, zo de Heere willen wij leven. We mogen onze gaven van dankbaarheid ook geven. Ook vanmorgen in deze dienst, de eerste collect is bestemd voor de diaconie. De tweede voor de kerk en bij de uitgang vindt u de zendingsbussen en de steunpilaren en alle collecten van harte bij u aanbevolen. Wij gaan daarna zingen uit Psalm 36, waar we... Ja, vanmorgen lezen over Simon de tovenaar met zijn trotsheid. Komen dat ook tegen in Psalm 36. Het trots gedrag, dus boze doet mij spreken. Het beklemd gemoed Gods vrees is uit zijn ogen. Omdat hij zichzelf vlijt. En ook het tweede vers. Want dan gaan we zien dat de kracht van God veel groter is. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog en uw waarheid tot de wolkenboog. Uw recht is als Gods bergen. Psalm 36, het eerste en tweede vers na het geven van uw gaven. Gemeente, vanmorgen luisteren wij samen naar Handelingen 9, vers 9 tot en met 24. De ontmoeting tussen Filippus, Beit Johannes en Simon de Tovenaar. Onder het thema vriend of vijand van het evangelie zien wij eigenlijk drie fragmenten, zou je kunnen zeggen, van die ontmoeting. Allereerst de strijd in Samaria, vers 9 tot en met 13, tussen Filippus en Simon. Dan de eenwording met Jeruzalem, als de apostelen komen, vers 14 tot 17. En dan de confrontatie van Simon, vers 18 tot en met 24. Vriend of vijand van het evangelie, is het thema, de strijd van Samaria, de eenwording met Jeruzalem en vervolgens de confrontatie van Simon. En jongens en meiden, vandaag weer een kerkboekje alleen. De vragen van vorige keer staan er nog in, begreep ik. Dus ik ga ze even oplezen voor jullie. Misschien kun je wat meeschrijven om zo op te letten. Drie vragen van morgen maken we ervan. Allereerst de vraag is, wie is groter? Filippus of Simon? Wie is groter? Filippus of Simon? En de tweede vraag. Welk christelijk feest wordt hier herhaald? Welk christelijk feest wordt hier herhaald? En dan de derde vraag, bij elk onderdeel een vraag dus. Waarom is Petrus zo boos op Simon? Waarom is Petrus zo boos op Simon? Dus wie is groter, Filippus of Simon? Welk christelijk feest komt hij terug? En waarom is Petrus zo boos op Simon? En straks komen we erop terug, aan het eind van de dienst. Geroepen gemeente van Christus. Als je door de omgeving hierheen rijdt, dan zie je verschillende paardenhouderijen voor de hobby of voor andere doelen. En daar moest ik even aan denken als we nadenken over deze geschiedenis aan paarden. We gaan er straks ook van zingen, jongens en meisjes, over een paard. En een paard is natuurlijk heel lief. Misschien rij je zelf ook wel paard. Maar sommige paarden, die zijn wat lastiger. Zijn dwars. Dat doet niet mee wat je wil. Misschien herkent u het ook wel niet bij paarden, maar bij uw hond thuis of bij de koeien in de stal. Die ene koe, die is niet zo makkelijk. Ik herinner me nog dat ik een keer op een boerderij was. Dat de jongens probeerden een koe de goede kant op te drijven, maar dat lukte niet. Totdat vader kwam, die lukte het wel. Een dwarse koe. Je kunt trekken aan het paard met teugels, hè. Maar hij verzet zich, hij zet geen stap, hij gaat niet verder. Niet de goede richting, en dan sta je dan. Hoe moet je verder met het paard? Die veel sterker is dan jij. En dat zien we hier gebeuren in deze geschiedenis. En dat beeld wordt gebruikt in Psalm 32. Een paard dat dwars is. En waar een bit voor nodig is en teugels om hem iets meer de goede kant op te drijven. Beeld van de mens wat zich niet over wil geven aan God, maar juist door zijn eigen gedachten laat leiden. En dat is de strijd van het christelijke leven, toch? Vorige keer, toen we zagen dat Filippus in Samaria kwam, verkondigde hij het evangelie en was de grote blijdschap, vers 8. Want we zagen de gang van Gods koninkrijk, dat kun je niet tegenhouden. Het is als water dat altijd weer de laagste plaatsen opzoekt, dat alles overstroomt. Maar vanmorgen kijken we nog even ietsje meer in die stad Samaria en dan zien we dat dat niet vanzelf ging. En dat God juist altijd weer die strijd aangaat. En dat is nou zo wonderlijk van deze geschiedenis die voor ons ligt. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Jeruzalem, de stad van de belofte, die is vol van vervolging. En nu komen ze in Samaria, de stad van de toverij en van de afgodendienst. En daar komt blijdschap. En misschien heeft Filippus wel gedacht, wat moet ik hier? Wat kan hier nog gebeuren? Maar waar wij het niet zien, gaat God verder. Waar wij het niet verwachten, gaat God werken, doet hij boven bidden en denken uit. Wat is dat, een bemoediging van morgen. Voor het staan in de dienst van de Heer. Bemoediging voor u in de opvoeding. Bemoediging voor u met uw collega waar u regelmatig een gesprek mee voert. Bemoediging als we werken op het zendingsveld. Bemoediging om als kerkraadsleden te dienen in de gemeente. Zo de gemeente voor te gaan. Waar wij het niet verwachten, daar gaat God verder. Te midden van die strijd. Want dat was nogal niet wat die strijd in Samaria. Het evangelie was er gekomen van de Heer Jezus. Maar toen Filippus regelmatig preekte, toen kwam er wel iets tegenop. Er was iets meer aan de hand daar in die stad Samaria. Niet alleen afgodendienst, maar de stad die was bevangen met toverij. Het was dus een strijd, niet zomaar, maar een strijd tegen de boze. Dat is het altijd trouwens, waar het woord verkondigd wordt. Dat is een strijd tegen de boze. Altijd op de spits van hemel of hel. Voor God of tegen God. En dat zien we hier. Als we daar Simon ontmoeten. Simon, hij is een tovenaar. Hij kon met trucjes kon iets voor elkaar krijgen. Kon in de toekomst kijken. Hij wordt gezien als de kracht van God. Nou, zo wordt de Heilige Geest ook aangeduid. De kracht van God. Maar hier in Samaria heeft men daar geen boodschap aan. Ze hebben een eigen kracht van God. En die wordt als een God vereerd door jong en door oud. Aan die Simon, daar hebben we wat aan. En zo overtreedt men weer de geboden van God. Er komt iemand naast God, in plaats van God. Simon, dat is de man aan wie je leven kunt toevertrouwen. Die man die vertelt tenminste waar het over gaat in jouw leven. En ze hingen hem aan. En al zijn toverkunsten brachten de mensen in vervoering. Het is niet anders dan de man van God. De naam van God wordt er nota bene aan toegevoegd. En daardoor ijdel gebruikt. En hij komt Simon tegen, Filippus. En ook tegen hem moet hij het evangelie verkondigen, die man die vol eerzucht is en grootheid. Een man die we niet moeten onderschatten. We lezen dat Lucas schrijft, hij had het volk al lange tijd in de greep. Ja, ook al hè, toen de Heer Jezus rondging op de aarde. Een leider was het. En daarbij te bedenken dat in die tijd, de Griekse tijd, dit een vorm van spiritualiteit was. Dat magische, ja daar kun je verder mee. Daar kun je vertrouwen op stellen. Dat geeft toekomst. En zo wordt het leven van die mensen daar in Samaria getekend door Simon de tovenaar. Die man die je leven kan redden. Die man die je bewaart voor heel veel ellende. Die man die iets over jouw leven kan vertellen. En zo was men afhankelijk van hem geworden. Het woord van Jezus. Kunnen hem wel tekenen als een valse Christus. Immers hij verbindt zich aan God, laat dat gebeuren. En hij tekent zich als redder. Dat was de man van Samaria. Waar nu Filippus? Iemand noemde hem een contrastfiguur tegenover Simon. Simon die kwam met zichzelf, met zijn eer en met zijn glorie. Kijk dan eens naar Filippus, we hoorden het vorige keer, hoe hij daar verkondigde, de Heer Jezus. Die rondging door de straten en vertelde, ik mag een meester dienen die ons alles geeft. Die alles in handen draagt, die zelfs voor ons bidt. Hij is de koning. Nee, Filippus bindt de mensen niet aan zichzelf. Maar hij brengt het koninkrijk van God om ze naar hem door te verwijzen. Naar de Heer Jezus, naar zijn macht, naar zijn majesteit. Om het grotere perspectief te brengen van leven na de dood. Om te laten zien dat deze God de macht heeft over alle machten en krachten van de wereld. En zo verkondigt Filippus het evangelie. Dat God alleen de eer moet ontvangen. En dat door zijn Heilige Geest het evangelie verder gaat. Die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dat er niets is in onszelf dan alleen zonde. Maar die gerechtigheid er is in de Heer Jezus Christus. En de overste van de wereld met al zijn handlangers. Ook die tovenaars. Geoordeeld zijn. Ja, daar sta je dan. Filippus tegenover Simon. In die strijd, in die spanning. Maar dan blijkt, Filippus is groter, jongens en meiden. Filippus is groter. Want hij heeft niet zichzelf de kracht aangewend, een kracht van God. Maar hij mag komen door de kracht van de Heilige Geest. De werkelijke kracht van God, die in hem woonde, die hem de mond opendeed en die mannen en vrouwen trok uit de duister tot het wonderbaar licht om hen te dopen, tot vergeving van zonde, de naam van de Heer Jezus. En zo breekt het evangelie baan in de stad. Mensen raken van overtuigd. Filippus, daar moeten we zijn. Die vertelt ons veel meer dan Simon. Die heeft ons veel meer te bieden dan hij. En Simon komt daar ook achter. En Lucas schrijft, hij wordt ook gelovig en wordt gedoopt. Hij geeft zich over aan Filippus. En hij blijft heel dichtbij, Filippus. Daar moet hij meer van weten. Komt diep onder de indruk van de macht en de majesteit van God. We lazen dat vorige keer ook, hebben we net ook gelezen in vers 7. Onreine geesten, ze gaan eruit, wat luid schreeuwen, verlamde, kreupelen. Ze worden genezen op het machtswoord van Filippus. Diep onder de indruk. Geeft hij zich gewonnen. Zo schrijft Lucas. Maar u voelt wel aan wat een spanning hier gebeurt. De vooraanstaande man met zijn krachten en machten. Hij wordt gevloerd. Je kunt niet verder met hem. En zo is er een strijd, een spanning in Samaria. De gemeente, die strijd, die spanning, die herkennen we toch wel? Nou, niet misschien magie, niet tovenaarskunsten, al wel. Het in ons land ook steeds meer terugkomt. Valse christenen, mensen die denken de toekomst te kunnen voorspellen, waar we ons vertrouwen aan vast kunnen houden, maar het is allemaal leugenachtig bedrog. Misschien zijn er andere manieren waar we op vertrouwen op kunnen stellen. Denk ik, dat brengt ons verder. Dan wordt het niet verpakt in tovenaarskunsten, maar wordt het verpakt in techniek bijvoorbeeld. En natuurlijk, techniek, dat is een prachtig iets. Daar kun je heel veel mee. Maar als techniek de manier wordt waarop wij zeggen, als we het zo doen en zo organiseren en zo regelen, dan houden we onze touwtjes in handen. En moet de techniek mijn welzijn en mijn leven gaan bepalen. En moet de techniek voor mij zorgen. Daar vertrouwen we ook op. Google is mijn friend, zeggen we dan. Ondertussen weet hij alles van je. We hebben onze eigen iPhone of iPad, iMac. Die regelen het wel voor ons. En daar kun je heel veel mee. Prachtige technieken. Maar gemeente, als dat ons vertrouwen wordt, waar blijven we dan? Techniek brengt ons dan toch niet verder. Dan alleen gemak. Voor een andere manier, een andere verpakking van vals vertrouwen. Wat dacht u van het medische kunnen in ons land, deze wereld? En we horen zeggen het tegen regelmatig tegen elkaar. En ik heb dat ook regelmatig gezegd, ook in een pastoraal bezoek bij mensen. Wat een zegen dat we vandaag leven. Dat we deze ziekte 30 jaar geleden hadden gehad, of 40 jaar geleden, dan had het niet gekund. Dankbaar. De gemeente, de medische zorg, hoe mooi ook en hoe prachtig. Ze kunnen ons ook niet verder brengen dan de grens van de dood. En ja, ook medische zorg staat soms met de handen in het haar. Heel duidelijk zagen we dat in de coronatijd, hè, waar we eigenlijk niet wisten wat we ermee aan moesten. We werden op ons nummer gezet. Zo kan het vandaag zomaar zijn. We zitten hier in de kerk en we leunen en steunen de een op techniek en de ander op wat medische kunnen. Niet in alles, maar toch wel. Of de ander die vertrouwt vooral op het meegaan met de massa. Wat de massa doet, dat moet ik ook doen, dan hoor ik erbij. Of een volgende die we ontmoeten in onze maatschappij, die heeft een hang naar het bovennatuurlijke en dat raakt het magische weer. En als je dan stil wordt en in mindfulness komt en in yoga, dan brengt dat mij verder. Misschien staat het verder bij u vandaan, maar ons religieuze leven, dat christelijke sausje over ons leven, zou dat ons verder brengen dan? Is het christelijke sausje uiteindelijk niet anders dan regelen op regelen en gebod op gebod? Het maakt slaaf van je eigen leven. Wij denken, dit is heftig, hè, daar in Samaria. Maar gemeente, vandaag is het ook heftig. Hè? Er wordt een strijd om ons hart. En te midden van al die spanningen en van al die dingen die aanspraak maken op ons leven, klinkt vandaag weer het evangelie. Dat wij niet kunnen staan op eigen benen voor God, maar dat daar is de Heer Jezus Christus, Hij uit Nazareth, gekomen als een redder van zondaren, die mijn redder en uw redder en jouw redder, zaligmaker wil zijn. En dat is de boodschap die vanmorgen opnieuw klinkt door de mond van Filippus daar in Samaria. Vanmorgen hier vanaf de kansel. Waar stelt u nou uw vertrouwen op? Waar zit u met uw leven? Waar gaat jouw vertrouwen en jouw verlangen naar uit? Bekijk het eens vandaag. Want waar het evangelie klinkt is het of je laat je leiden door de leidsels van Gods woord. Of je bent zo dwars als pokkenhout. Zoals die paarden, hè, waarmee we begonnen. Ja, waar je geleid wordt, daar word je onder gedompeld, gedoopt. In die liefde van God, de Vader, de Zoon. En de geest. Dat gebeurt daar in Samaria. Nou ja, dat laatste nog niet volledig. Dat brengt ons bij het tweede deel, wat we samen hebben gelezen. Want ze krijgen bezoek. Bezoek uit Jeruzalem. Een bijzondere situatie. als Petrus en Johannes daar komen. En horen wat er gebeurd is en dan in gebed gaan en de handen opleggen, opdat de geest zou komen. Waarom is dat? Waarom deed de Heere God dat niet door Filippus? Sommigen denken dat er verschillen waren in de gradaties. De een zijn apostelen, de senior zouden we kunnen zeggen vandaag. Anderen zijn evangelisten, wat meer junior. De een wel, de ander niet. Het zou kunnen, maar het bevredigt niet. Want we hebben een paar weken terug al gehoord van Filippus met de kamerling. Hè? En ook daar mag hij die kamerling dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En rijdt hij met blijdschap verder vol van Gods Geest. Dus die kant moeten we niet op vanmorgen. Je moet even uitzoomen. Wat gebeurt hier nou? We zagen daar vorige keer ook al iets van. Die grote lijn van het boek van de Handelingen. Verkondigt het evangelie. Getuig van mij, had de Heer Jezus gezegd. Begin bij Jeruzalem, daarna de provincie Judea en vervolgens Samaria. En dat zien we hier gebeuren. Die apostelen komen uit Jeruzalem naar Samaria. En laten dan zien, wat in Jeruzalem gebeurd is, dat gaat nou ook hier gebeuren. Zij worden één gemaakt. De Heilige Geest heeft ons veel meer te bieden dan alleen het niveau van het Oude Testament, om het zo te zeggen. Ook daar was de Heilige Geest aan het werk. En daar werd ook de Heer Jezus gezien van verre. Maar de Heer Jezus had zelf gezegd, wie in mij gelooft zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dat zei hij, schrijft Johannes dan erbij, over de Heilige Geest, die zij, die in hem geloven, ontvangen zouden. Want de Heilige Geest was er nog niet. Omdat Jezus ons verheerlijk was. En dat gaat hier gebeuren, jongens en meiden. Petrus, Johannes, ze zeiden wel, ze gaan in gebed. En ze bidden om de geest. En daarna worden de handen opgelegd op die mensen daar. En komt opnieuw de Heilige Geest. Niet in Jeruzalem, maar nu in Samaria. Ja, dat herinnert ons aan het Pinksterfeest. De Heilige Geest wordt hier opnieuw uitgestort. Niet alleen onder de Jodenen, maar nu ook onder die halfheidenen. Die een beetje God dienen aan de afgoden. Het wordt nu zichtbaar, het wordt nu tastbaar. Er gaat iets van uit. Nu de Heilige Geest gekomen is, delen ze in diezelfde geest en worden ze aan elkaar verbonden. Want Jeruzalem en Samaria, daar waren echt geen vrienden. Maar nu broeders en zusters in het geloof, delend in die genade van Christus, worden ze vervuld met de kracht van de geest. En gaan ze ontdekken wie de Heer Jezus werkelijk is. Een volkomen zaligmaker. Gaan ze ontdekken dat Hij zoveel te bieden heeft. Dat Hij macht en kracht heeft over alles wat onder de macht ligt van de vijand. En zo wordt de Heilige Geest uitgestort door die mensen daar. En waarschijnlijk was dat zichtbaar. Was dat merkbaar. De een denkt dat er meer tongentaal gesproken werd. De ander meer profetie gesproken werd. Het staat er niet. Maar dat het zichtbaar was, dat blijkt wel. Als de reactie van Simon zien. Gemeente, als we dit zo horen, als de Heilige Geest zo werkte, als op het gebed de Heilige Geest zo wordt uitgestort. Op Joden, Handelingen 1, waarmee de dienst begonnen zijn, hier in Haften. Hier in Handelingen 8. Zou die geest dan vandaag anders zijn? In al die spanningen, klimt dan het gebed niet omhoog, ook vanmorgen, schenk ons ook die geest. Dat wij verbonden worden met u, de grote God. Dat we zonder de kracht van Gods geest mogen staan in de strijd tegen het ongeloof, wat we om ons heen zien, maar vooral ook bij onszelf. Dat ik zo helder zicht mag krijgen op de Heer Jezus en van Hem mag getuigen. En dat niet alleen hier in Haafden de Heilige Geest wordt uitgestort, maar dat dat zo ons verbindt aan de kerk in Nederland. Die zo getekend wordt door de verdeeldheid en de verscheurdheid en de vijandschap soms ook. Het is toch die geest die alle grenzen doorbreekt die door mensen zijn gemaakt. Is dat uw verlangen ook vanmorgen? Levend van God en de geest. Dat er nog meer van de geest zal komen in ons midden. Dat we dan samen elkaar verbonden mogen worden. En niet alleen aan elkaar, maar aan allen die de verschijning van de Heer Jezus hebben liefgekregen. Waar ook ter wereld. Dat zien we hier gebeuren. Petrus, Johannes, ze vouwen de handen en mogen zo de Heilige Geest opleggen. En Hij komt. Is dat uw verlangen niet ook in de lauwheid van ons leven? In die spanning waar wij al ons vertrouwen kunnen stellen op dit of dat. Ik heb u nodig, heel mijn leven. Heere, schenk mij toch uw geest. Dan kan ik verder. De gemeente moet niet eerlijk zijn dat wij dan toch heel snel tevreden zijn. We hebben ons natje en ons droogje. Ons eten en ons drinken. Maar dat het dienen van de God veel rijker is dan dat, heb je dat al niet in de gaten. Bij God is er een volheid die ons leven wil vervullen. En Hij deelt uit aan armen die niets hebben. Dat is toch een machtige evangelie. Wat we zelf niet kunnen maken en niet kunnen creëren. En al ons menselijke vonden, ze moeten het vooraf leggen. Maar God vervult het hart. De andere kant is ook waar, hè, wat Maria zo. Armen worden vervuld en de rijken worden leeg weggezonden. En dat is het laatste wat we ook hier zien. Die confrontatie met Simon. Oh, wat was hij onder de indruk. Zoveel al gezien van Filippus, maar dit, moet je kijken joh. Al die mensen die met Peter en Johannes voorbij gaan, ze worden vervuld met blijdschap en van de geest en ze gaan getuigen van God. Dat wil ik ook kunnen. En zijn zakelijke creativiteit, die wordt gelijk geactiveerd. Als ik dat nou eens kan joh, dan ben ik weer de man van het dorp. En mijn status blijft bestaan. En ik pak zijn portemonnee aan en zeg, wat schrijft dat? Wat moet ik ervoor betalen? Kan ik het ook? Zijn oude mens komt boven, schreef iemand. Want Petrus is iets radicaler. Door de Heilige Geest gedreven, geeft hij dit antwoord. Laat uw geld met u naar het verderf gaan. Dokter van Eck. Hij zegt er nog iets directer als hij vertaalt. Naar de hel met jou en jouw zilver. Wegwezen, Heer. Korte metten wordt hen gemaakt door Petrus. Met geld kun je de gave van God niet verkrijgen. Jongens en meisjes. Petrus, zo bals. Zo bals. Waarom? Omdat hij de genade van God met geld wil afkopen. Die zegeningen van God zijn onbetaalbaar. En die Simon denkt dat met geld, dan kan hij dat weer voor zichzelf hebben. En kan hij voor zichzelf inzetten. Maar genade, dat is al betaald door de Heer Jezus Christus. Hij heeft daarvoor geleden aan het kruis van Golgotha. En daarom voor niets meer betaald te worden. En Peter zegt even verder. U dient zich te bekeren, want u hebt part nog deel aan deze zaak. Uw hart is niet oprecht voor God. Het geloof lijkt niet meer dan een wondergeloof. Dan tijdgeloof, zoals de Heer Jezus ons dat aanduidt. Hij doorziet niet wat de genade van God is. Bekeert u dan, zo zegt Petrus, want u bent bitter als gal en kluw en samenknoping van ongerechtigheid. Het zal tegen je gezegd worden. En tegen u. Petrus is furieus. En hij gebruikt daar bijbelwoorden voor. Deuteronomium 29, waar we lezen, waar mensen op één lijn worden gezet met een afgodendienaar. Iemand die zich afwendt van God, die verkeerde gedachten inbrengt in het volk. Een wortel vol van gal en alsem. Zo zegt Mozes. Als je zo gedraagt. En Peter zegt, u bent bitter als gal. U brengt verkeerde gedachten in het volk van Samaria. En die kluwen van ongerechtigheid. Referentie in Jesaja 58. Waar de schijnvroomheid van het volk wordt getekend. En waar Jesaja moet zeggen, is dit niet het vaste dat ik verkies? Dat u de boeien van uw goddeloosheid losmaakt. En dat u de banden van het juk ontbindt. En dat u de onderdrukten vrij laat heen gaan. En dat u elk juk breekt, kapot maakt. Dat hebt u te doen. Peter zegt, je bent nog steeds bezig om mensen onder uw juk te brengen. En dat op een godsdienstige manier. Zijn eer en zijn glorie te handhaven. Als een dwarspaard. Je zelfverloochening was er niet bij. Het gaat niet meer om de eer, Simon. Het ontbreekt. Het gaat om de eer van God voor u hier in Haafden. Er moet een streep door die gedachten, door die plannen. De vraag moet omhoog komen, wat wilt u dat ik doen zal? In die afhankelijkheid in plaats van, wat moet ik ervoor betalen, wat moet ik doen om dat te krijgen? Ja, maar zegt u, maar hij laat toch wel bidden, hè? Dat is waar. Bid dat dit niet gebeurt. Sommigen geven hem het voordeel van de twijfel. Er is boetvaardigheid bij Simon. Anderen zeggen, hij wil geen oordeel. Ja, wie wil dat wel? Hij wil alleen maar levensbehoud. Hoe dan ook. Hoe het ligt voor Simon, dat weet de Heer. Maar hoe het ligt bij u en bij uzelf en bij mijzelf, dat weet u ook. En daarom laten we Simon los vanmorgen. Maar we zien wel de confrontatie. Hè? Wat een confrontatie. Scherp snijdt de geest al onze gedachten aan de kant. Ze moeten eruit. Ook vandaag. Voor de Simons in onze gemeente en de Simones. Voor paarden die dwars zijn als spokhout. Voor mensen die zichzelf handhaven. Maar ondertussen zichzelf verleiden en anderen meenemen. Omdat genade, genade blijft. En daar hebben we van te leren vanmorgen. En dan blijkt dat bekering telkens weer nodig is, toch gemeente? Want er komt altijd wat naar boven bij ons. Dat hart van ons, zegt de Heer Jezus, wat van alles voortbrengt. En daarom, dat gebed hebben we nodig van de Heilige Geest. En bekering hebben we nodig. Ik kijk al eerst naar mezelf, als ambtsdrager. Voorganger van de gemeente. Als onze ambtsbroeders, als kerkraad. Hoe dienen wij? Dat is de vraag die toch naar boven komt. Want als wij het heilige inzetten voor onszelf, is dat waardeloos en God onterend. Dan worden we hiertoe opgeroepen, die weg van zelfverloochening, opnieuw te leven van genade. Maar dan denkt u aan als volwassen in de gemeente. Wat bent u voor onze jongeren en voor de kinderen, die van uzelf en van anderen? Hoe staat u in de dienst van God? Hier blijkt het geloof is niet af te kopen. Hè? Daar bent u toch wel achter inmiddels. En uw ongeloof en uw afwijkingen, die zondigheid, die kunnen we ook niet toedekken, vergoeilijken met heilige dingen. Die moeten we belijden voor God. En die zijn er toch. Die afwijking, daar kwamen we vorige week zondag toch al achter. Zoals vanmorgen weer klonk, God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. Wat laat u zien? Waar leeft u uit? En jij jongeren, hoe is het in jouw leven? Hoe doe je dat, die telefoon? Hij zegt, ja, maar ik heb een mooie app, joh. 'S Ochtends dagelijks woord. 'S Avonds weer een andere app die ik dan lees. Ja, daar ben ik blij mee. Lees ook je Bijbel, hè? Helemaal. Niet alleen een vers. Maar hoe gaat het vaak? En dat betrap ik mezelf ook op, hoor. Dat je soms het ene leest en zo weer doorschakelt naar de volgende app. Even een klein veegje. En je bent in een hele andere wereld. Hoe is het in je hoofd, in je telefoon? Het een kan niet met het andere. Ja, je telefoon wel, maar niet voor God. En we zijn het zo gewoon aan het raken. We schakelen van het een naar het ander. Maar de Heer vraagt ons heel hard. Dat alles wat we doen voor God is, en dat betekent zelfverloochening, dat betekent je laten leiden. Maar niet door de minste. Niet door de vijand van God. Die is alleen maar hard. Ook al denkt hij te weten. Laat hij weten niet zo te zijn. Maar hoor dan eens wat Filippus, wat Petrus ons vertelt. En Johannes. Hoor dan allen eens. Zij verkondigen ons Jezus. Zij laten zijn koninkrijk zien. En dan vind ik in de Heer Jezus een machtige leider. Een redder van zondaren voor wie in hem gelooft. En dan schenkt hij mij een hart vol van de geest. En dan spreekt God, ik ben het die uw overtredingen uitdelg om mijnentwil. En ik gedenk aan uw zonden niet. Dat gebeurt daar in Samaria. En dat gebeurt vandaag nog steeds. Want wij dienen dezelfde God toch? Zie ze gaan? Die mensen daar in Samaria. Biddend en afhankelijk levend. Om Gods geest door te geven. De boodschap door te geven. En zo ontvingen ze de geest. Die het hele hart vervult. En dat is wat we vandaag ook nodig hebben. En dat is wat de Heere God ons vandaag nog steeds schenkt. Aan u en aan jou. En dat hebben we nodig. Met onze buren in de straat. Met onze kerkelijke buren. Omdat wij één worden voor hem. Zoals Samaria en Jeruzalem één werd. Eén in die strijd tegen de boze. Eén in de ere van God. Eén in het rusten op Christus. Eén in het leven uit Hem. En zo worden we verbonden aan de kerk van alle tijden en plaatsen. Door alle culturele verschillen heen het toch te mogen weten. Het is genade van God alleen. En zo wordt het, halleluja, voor God geboren. Looft de Heere, betekent dat. Dan gaan we onze blijde klanken voor Hem verheffen. En komt Hij alle eer en glorie toe. Niet alleen vandaag, niet alleen morgen, maar tot in alle eeuwigheid. En dat is Hij waard. En daartoe wordt u uitgenodigd. Kom bij mij, zegt Jezus. En ik zal je vervullen. Amen. We gaan samen zingen. Op Psalm 32, het vijfde en het zesde vers. Wil toch niet tegelijk een paard weer streven? Of als een muil, een ezel, door domheid voortgedreven? En het zesde, rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken, verheugd in God, naar waarde nooit te danken. 5 en 6 van Psalm 32. Thank you. Gemeente, we willen de Heere danken en bidden. Wij doen ook voorbeden. Allereerst voor de familie Visser van de Kruidhof 10, vanwege zorg om de gezondheid en in de familiekring. Wij bidden ook voor de Heer Bok, onze diaken en scriba die in het ziekenhuis van Tiel verblijft. Vanwege buikklachten, het mag goed met hem gaan. Al is nog even wachten op de oorzaak van de klachten. Wij denken ook aan de familie Pippel, van wie een moeder en schoonmoeder is overleden. En we willen ook bidden voor de familie Vrij. Dank dat u in ons midden bent. Fijn ook zo met elkaar mee te leven. En hoop dat u een fijn verlof mag hebben, goed verlof. Om zo het werk weer op te mogen pakken. Mogen ook voor u bidden zoals we regelmatig mogen doen. Laten we samen de Heere danken en bidden. Heere almachtige God, u bent machtiger, groter en sterker dan de macht van de boze. En Heere, daarin komt u allereerst de lof en dank toe, dat u ons dat laat zien. Zoveel plaatsen in de Bijbel, en bijzonder op het kruishout van Golgotha, maar ook in de strijd daarna, hier in Handelingen 8, zoals we het samen gelezen hebben. Beluisterd om te zien uw machtige wonderen en kracht, dat u zo het evangelie doet baanbreken in deze wereld, tegen alle strijd en moeite en tegenstand in. En Heere, zo laat u het evangelie ook uitgaan vanmorgen, radicaal, ernstig, maar vol van genade. Want bij u is er altijd een weg terug. Heere, zo bent u vol van genade. En daarvoor danken wij u en geef dat wij zo die genade ook mogen proeven voor ons eigen hart en leven. Heere, maak ons zo eerlijk. Eerlijk voor u. En dan moeten we eerlijk zijn. Dat we soms als een dwarspaard zijn. Wij willen onze eigen gang gaan. Wij willen onze eigen leven zo vormgeven. Een beetje van dit en een beetje van dat. Maar Heere, wilt u ons dan temmen. Ons leiden. Door de leidsels van uw woord. En zo door uw geest. Ons leven vervullen. Heere, dan zijn we vol van u. En wordt er lof geboren. En ontstaat er een gemeenschap als nooit tevoren. Ja, zelfs met mensen waar we niet door één deur konden gaan. Wordt de gemeenschap in u geboren. En Heere, wat hebben we dat nodig? Ook in ons land. Omdat er weer een geur van leven ook vanuit de kerken mag uitgaan. Heere, bidden we te midden van de verdeeldheid. Bidden we te midden van strijd en spanning. En het soms ook negatief spreken over elkaar. Of u met uw geest zo samenbindend wil werken. Dat wij als arme zondaren door u vervuld mogen worden. Heere, dan alleen kunnen wij alles verwachten. Heere, wij zien het niet, maar we zagen al het begin van de dienst. Als wij het niet meer zien, dan gaat u werken. Want u bent een God die boven verbidden en werken, denken, doet. Heere, zo bidden we ook voor elkaar, voor ons als gemeente. Heere, geef dat we steeds meer aan elkaar verbonden mogen zijn in het bloed van het Lam. Geef dat we zo gemeente voor elkaar mogen zijn, ook in de zorgen voor elkaar. En zo mogen we ook bidden. Bidden voor de zorgen die er zijn. De een met ziekte. De ander met worsteling in het leven. Op zoveel verschillende manieren. Van verdriet of pijn. Van psychische nood. Strijd met ons eigen hart. Leven, lichaam. Heere, wij bidden bijzonder voor de familie Visser. U weet van de zorgen. Heere, wilt u over hen ontfermen, dragen. Ook in deze moeilijke periode geef dat onderzoeken die er mogen lopen ook goed mogen zijn. En ons verder mogen brengen. Heere, dat bidden we ook voor onze broeder Erik Bok. Heere, zegent u hem in het ziekenhuis. We zijn dankbaar dat de ingezette medicatie al verlichting mag geven. Heere, geef dat de oorzaak gevonden mag worden. En dat ook de kwaal weer weggenomen mag worden door uw genade. zegent u hem samen met zijn vrouw, de kinderen. Geef dat hij snel thuis mag komen uit het ziekenhuis. Heer, wij bidden ook voor andere gemeenteleden die onderzoeken verwachten of uitslagen mochten ontvangen. Heer, met dankbaarheid ook. Heer, wij bidden ook voor hen die soms al lange tijd ziek zijn. Heer, wij bidden ook voor de familie Pippel, waar verdriet gekomen is, nu hun oude moeder, schoonmoeder, is overleden. Heer, wij bidden voor hen in het afscheid nemen, ook in de komende dagen, weg naar de begrafenis, dat u hen dragen en sterken, en vooral troosten vanuit uw woord. Heer, zegen ook die dag, waar het woord mag opengaan, dat tot zegen mag zijn. Heer, zo bidden we om de kracht van uw geest, dat u onder ons wonen mag, niet alleen hier, maar wereldwijd. Zegen het werk van zending en evangelisatie. Bijzonder mogen we bidden voor het echtpaar Vrij met hun kinderen, Heer, die werken mogen in Albanië. Heer, zegent u hen, stel hen tot een zegen. Geef telkens weer de creativiteit van uw geest, om zo ingang te mogen vinden in de bevolking daar. Heer, nu mogen ze met verlof zijn in ons midden. We zijn daar dankbaar voor. We hopen straks ook iets te mogen horen van hun werk en de daden die u doet door hen. Heer, wilt u hen ook zegenen in deze verlofperiode, dat hen goed mag doen, dat ze met nieuwe kracht het werk weer mogen oppakken. Heer, wij bidden voor de strijd die er is en woedt in deze wereld. Niet alleen tussen uw koninkrijk en het koninkrijk van de boze, maar ook tussen landen onderling. En dat heeft alles ook weer met elkaar te maken. En daarom bidden we om vrede. Vrede en gerechtigheid onder Israël en alle volken. Heer, ga zo ons voor als vredevorst. En regeer ons. Heer, dat hebben we ook nodig. Zo bidden we ook voor het nieuwe kabinet dat deze week beëdigd zal worden. Heer, zegent u hen met wijsheid, met genade en met kracht. Opdat zij ons volk mogen voorgaan, mag het zijn de lijn van uw woord. Want dat alleen geeft zegen. En dan kunnen wij alles verwachten. Zegen de oude kabinetsleden, de nieuwe plaatsen die zij gevonden hebben of aan het zoek zijn. Heer, wilt u ook hen nabij zijn, dat ze dat zegen mogen zijn in de nieuwe posities. Heer, zo bidden we voor de overheid, niet alleen landelijk, maar ook onze plaatselijke overheid, provinciaal, dat u hen allen tot zegen doen zijn voor onze samenleving. Heer, zo leggen we alle dingen in uw handen neer. Wij bidden om uw ontferming. Geef ons een gezegende ontmoeting ook straks in de hoeve. En breng ons vanavond alle weer hier samen als opnieuw van uw ontferming en zorg mogen horen. Zelfs ook in de moeilijke tijden van ziekte en zorg. Heer, laat uw naam zo mogen schitteren. En wilt u ons genadig zijn. Om Jezus wil alleen. Amen. Wij willen samen zingen uit Psalm 102, waar we ook zien dat de Heere God zich ontfermt over Israël. En niet alleen over Israël, maar dat alle volken samen vergaderd mogen worden. Wat we iets in het klein zagen, de lijn van het boek Handelingen van Jeruzalem naar Samaria. En dan volgt de volgende stap, de volgende hoofdstuk en het einde van de aarde. Wordt hier al van gezongen, Psalm 102, het 11e. Het 12e vers zal met blij gejuich hem loven, die uit zijn paleis van boven is als leed en ongeval eens in gunst beschouwen zal. Dus zij zeer een naam geprezen in Sion eer bewezen. Want als de volken staan vergaderen, zich met zier en erfvol paren, als de koningen zich buigen en hem hun ontzag betuigen. Laten we dat ook doen samen met het volk van Israël. Psalm 2 vers 11 en 12. Allereerst, jongens en meisjes, ik wil nog de antwoorden geven op de vragen, was ik bijna vergeten. We hadden drie vragen. Wie is groter, Filippus of Simon? Dat is natuurlijk Filippus, de kracht van de Heilige Geest. Welk christelijk feest wordt hier herhaald? Dat is het Pinksterfeest. Waarom is Peter zo boos op Simon? Hij wil genade kopen, terwijl dat al betaald is en dat kan niet. Daarna de zegen mag u weer gaan zitten. De familie Vrij hoopt dan iets te vertellen over hun werk in Albanië. Mag ik hen ook uitnodigen als ik straks beneden ben naar voren te komen. Ga daarna heen in vrede en ontvangt de zegen van God. Zowel thuis met ons verbonden als ook hier in de kerk. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.